Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant, waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie. En we doen iets bijzonders deze zomer. We hebben lezers gevraagd en luisteraars van stuur nou eens een haast onmogelijk te beantwoorden vraag in. En dan gaan wij met de wetenschapsredactie met wetenschappers praten en dan gaan we kijken of er toch iets van het begin van een antwoord te vinden is. En de vraag van deze keer is ingestuurd door Marieke Hustings.
Hallo wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn vraag is, wat gaat er om in het hoofd van een baby? Die vraag fascineert mij, want ik heb het altijd heel jammer gevonden dat wij ons als volwassenen helemaal niks kunnen herinneren van die allereerste periode in ons leven, terwijl die toch heel erg belangrijk is voor onze latere ontwikkeling. Ik ben heel benieuwd naar het antwoord.
Pittige vraag, leuke vraag ook. Wat gaat er om in het hoofd van een baby? Die vraag ga ik zeker niet alleen beantwoorden. Dat ga ik doen samen met Kaya Bauma. Die is hier redacteur psychologie en brein. En ook nog, zeg het zelf maar.
Moeder van een 9 maanden oude baby.
En heb jij je die vraag ook wel eens gesteld? Zo van, wat gebeurt er in dat hoofdje?
Ja, bijna dagelijks wel.
Bijna dagelijks, ja.
Vanmorgen nog. We zaten aan het ontbijt en ze is 9 maanden, dus rond 1 jaar gaan kinderen over het algemeen een beetje praten. Mm-hmm. Dus ik dacht, er komt natuurlijk ook een punt dat ze nog niet praten, maar dat ze al wel een beetje begrijpen iets van wat je zegt.
Ja.
En we zaten aan het ontbijt en haar oma die oppast, die was ook, die zat naast haar. Mm-hmm. Dus ik vroeg aan haar, waar is oma? Maar geen enkele reacties, ik keek.
Ja?
Nee, ze was te druk bezig, denk ik, met haar boterham pindakaas. Of ze begreep het gewoon nog niet. Maar,
en dan denk je van, wat is op dat moment aan de hand?
Ja. Precies. Dus zo ben je eigenlijk steeds aan het experimenteren.
Ik herinner mezelf ook nog zo'n fase. Ik heb zelf 3 kinderen die inmiddels wat ouder zijn. En dat was dan ook de fase dat je dacht van, begrijpen ze taal nou eigenlijk al? En mijn schoonzus, die had dus ergens in een boek gelezen dat dus baby's eerder al gebarentaal zich daarmee kunnen uiten dan gesproken taal. Dus die sprak dan soms al in gebaartjes op een leeftijd dat die baby dan normaal nog helemaal geen taal kan. En dan kon je toch al een beetje talig communiceren. Dat ik ook dacht, dat kan echt al meer en eerder dan ik voorheen dacht.
Ja, bijzonder is dat.
En laten we eerst eens een duik in de geschiedenis nemen. Want dat denken over van wat baby's kunnen, dat is behoorlijk veranderd in de wetenschap. Want hoe was dat pak en beet 30, 40, 50 jaar geleden?
Zeker veranderd inderdaad. Wat je in elk geval kan zeggen is, als je nog iets verder teruggaat in de tijd, dus laten we zeggen 19e eeuw, dan had je William James, een bekende psycholoog, die eigenlijk de grondlegger is van de psychologie.
Ja.
Die zei, baby's verkeren in een staat van blooming, buzzing, confusion. Ik vond het een beetje lastig om het te vertalen, maar een soort gonzende verwarring, zoiets.
Een goede vertaling, ja.
Dus eigenlijk is het, die baby is nog totaal irrationeel, in totaal in de war.
Ja, het is natuurlijk alles is nieuw. Dus je denkt, wat gebeurt hier, toch?
Precies, ja. Maar er zat ook wel een idee bij van die baby's die weten eigenlijk nog helemaal niks. En wat er omgaat in hun hoofd is gewoon een soort gezoem.
Oh, ja.
Het is gewoon een en al verwarring, een soort brei van onduidelijkheid. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk heel lang. Werden baby's ook niet super interessant bevonden als onderzoeksobject.
Ja.
En dat veranderde eigenlijk toen vrouwen meer het onderzoek in gingen en mannen meer voor hun eigen kinderen gingen zorgen. Want het is toch gewoon zo, als je zelf niet zoveel te maken hebt met zo'n baby en je ziet een kind van 3 maanden oud, dan denk je ook, er is ook weinig gaande in zo'n hoofd. Dat lijkt ook zo. Ja. Terwijl als je er elke dag voor zorgt en het van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bij zo'n baby bent, dan zie je natuurlijk dat er
dan zie je veel meer.
Is. Ja.
Dus gechargeerd gezegd waren dan vroeger met name zaten de mannen in de wetenschap. En die kwamen dan alleen 's avonds thuis om het vlees aan te snijden. En die keken dan even en zagen een slapende baby en dachten, leuk, maar er gebeurt eigenlijk heel weinig.
Precies, ja.
En toen die mannen meer gingen zorgen, dachten ze, oh, er gebeurt eigenlijk meer, die mannelijke wetenschappers. En voor de vrouwen is er dan de emancipatiestrijd gaande zijn geweest, dat die juist meer wetenschap zijn gaan bedrijven en hun eigen ervaringen meenamen naar de wetenschap.
Ja, precies, ja.
En ik las in jouw verhaal, want je hebt hier ook in de Volkskrant over geschreven, dat idee van dat baby's dus een soort, een hele primitieve wezens waren, dat ging zelfs zo ver dat ze dus onverdoofd geopereerd werden.
Ja. Ja, ik vond dit zelf ook zo'n schokkend
heartbreaking,
feit.
Ja,
dat ik moest het echt. Dacht, dit moet ik toch even 3 keer dubbel checken. Terwijl ik het hoorde van een hele gerenommeerde wetenschapper.
Ja.
Maar ja, in de jaren 80 was het gewoon nog de wetenschappelijke consensus dat baby's nog niet pijn konden ervaren.
Mm-hmm.
En als ze dat al wel zouden kunnen, dan zouden ze zich later toch niet herinneren. Dus de gedachte was, als je een baby moet opereren, dan kan dat gewoon onverdoofd. En dat gebeurde dus ook zo.
Shocking. Dus echt het idee van, die primitieve wezentjes, die voelen dat niet of herinneren zich er niet later.
Nee.
Of dat kan gewoon.
Ja, dus dat zegt ook wel echt iets over hoe 40 jaar geleden, hoe weinig we toen nog wisten van wat er omging in een babyhoofd.
Ja. Nou weet ik nog, als ik het me goed herinner van mijn eigen kinderen toen ze een half jaar waren. Als ik dan ervoor ging zitten en zei, waar denk je nu eigenlijk aan? Dan kwam er geen samenhangend antwoord terug. Dus hoe doe je dat überhaupt? Onderzoeken wat er in een babyhoofd omgaat?
Ja, dat is natuurlijk super moeilijk, want je moet het via een omweg doen.
Mm-hmm.
Een baby, hè, als je even ervan uitgaat dat een baby een kind is van 0 tot 1, kan nog niet praten. Maar een jonge baby kan ook nog niet ergens zelfstandig heen. Kan niet kruipen, dus kan geen voorkeur aangeven.
Ja.
Een echt klein kind kan ook nog niet iets pakken.
Ja.
Dus je moet er via een omweg achter zien te komen. Een van de manieren is eye tracking. Dus kijken, waar kijkt een baby naar?
Onder het motto van waar de baby naar kijkt, daar zal hij of zij in geïnteresseerd zijn.
Ja, en er wordt vooral ook gekeken hoe lang kijkt een baby ergens naar. Dus uit heel veel onderzoek is wel redelijk stevig bekend dat een baby ergens langer naar kijkt als het iets onverwachts is of als hij het nog niet helemaal snapt.
Ja.
Dus een verwachte gebeurtenis, daar kijkt een baby korter naar dan als er iets onverwachts gebeurt. Want ze zijn eigenlijk constant bezig met informatie verzamelen.
Ja.
Dus dat is bijvoorbeeld een hele maatstaf die wetenschappers gebruiken.
Mm-hmm.
Observatie. Wat doet een baby, een spelende baby? Hoe gaat dat eraan toe? Maar ook met EEG-scans. Dus dan krijgt een baby zo'n heel klein badmutsje op.
Ja.
Met daarop alle elektroden. En dan kunnen ze zien wat is er gaande in het hoofd van dit babytje.
Ja.
Terwijl het bijvoorbeeld naar een filmpje kijkt.
Oh ja, ja. En dan, want je Nederland, hè, want er zijn volgens mij een aantal babylabs in Nederland.
Ja, 4.
4 stuks.
Ja.
Voor zo'n klein land vind ik al best bijzonder.
Ja.
En ook wereldwijd is het best bijzonder, toch, wat er hier gebeurt op babyonderzoekfront.
Ja, in elk geval, ik was bij de het babylab, het heet niet officieel zo, maar van Universiteit Utrecht, UMC Utrecht. En daar loopt een heel groot onderzoek wat inderdaad wereldwijd uniek is. Want zij volgen baby's vanaf het moment dat ze nog in de buik zitten.
Mm-hmm.
Dus eerst volgen ze met echo's. En dan volgen ze die kinderen uiteindelijk tot ze 6 jaar oud zijn. Dus, en dat doen ze met 3000 baby's. Dus dat zijn hele grote aantallen.
Ja.
En een hele lange volgtijd. En dat is eigenlijk al op zich uniek dat dat zo wordt gedaan. Omdat dat onderzoek zo enorm tijdrovend en uitdagend is.
Ja.
En dus ook kostbaar. En die onderzoekers, wat ook mooi aan is, die stellen die data ook beschikbaar voor andere onderzoekers. Dus dat worden gewoon open data. En dan kunnen andere wetenschappers wereldwijd daaruit putten.
Oké. Je hebt daar ook eventjes de opnameknop ingedrukt in dat babylab. Hoe dat er dan aan toe gaat bij zo'n experiment. Dus laten we even luisteren.
Met uw kind op het kleedje spelen op de manier zoals u dat thuis normaal gesproken doet. U kunt dat doen met of zonder het speelgoed dat nu op het speelkleed ligt. En na ongeveer 3 minuten zou ik vragen om met de vormenstoof te spelen. Die zit nu in de mand. U kunt uw kind leren te spelen met de vormstoven en samen ontdekken wat uw kind hier allemaal mee kan doen. Dit duurt ongeveer 3 minuten. Ik zal u erna vragen om samen...
Het is al vrij komisch dat je dus een onderzoeker probeert dan een onderzoek uit te leggen en de baby is volgens mij duidelijk met andere dingen bezig.
Zeker.
Maar wat, even om het te schetsen, wat wilde deze onderzoeker hier onderzoeken?
Nou, zij, omdat zij die data ook beschikbaar stellen voor andere wetenschappers, zijn het redelijk open vragen die ze stellen. Dus dit was eigenlijk een onderzoek naar ouder-kindinteractie.
Ja.
Het was het idee dat de moeder met haar zoontje Luc ging spelen.
Ja.
En dan moest ze op een bepaald moment de vormenstoof erbij pakken en dan moest ze weer...
De wat erbij pakken?
De vormenstoof.
De vormenstoof?
Dat herinner je je niet.
Dat is wat is dat?
Het is zo'n soort bak. Ja. En dan krijg je er van die kleinere objecten bij. Een driehoekje en een vierkantje en een rondje. Op een gegeven moment snapt een kind van... Oh, dat rondje kan alleen door het ronde gaatje. En,
ja. Dus, oh nee, die ken ik zeker. Maar ik wist niet dat het de vormenstoof heette.
Ik zit al helemaal in het jargon, blijkbaar. Okay, ja. Maar de vormenstoof. En ander speelgoed. Dus ze moest er dan steeds ander speelgoed bij pakken.
Ja.
Maar op een gegeven moment, aan het eind komt de onderzoekster, die komt dan ook, die ruimt het speelgoed op. Die komt naar de moeder en kind toe, zegt niks, pakt al het speelgoed en stopt het in een doos.
Ja.
Maar ook het speelgoed waar die baby mee aan het spelen is.
Okay.
En daarmee willen ze kijken hoe reageert een baby op onverwachte gebeurtenissen.
Mm-hmm.
En dat wordt allemaal gefilmd vanuit 4 hoeken.
Oh ja, dus dat is, dan krijg je de baby variant van wat maak jij mij nou?
Precies. Ja, deze baby was heel lief. Die bekeek het gewoon met grote ogen en liet het allemaal gebeuren.
Ja, okay. Maar er zijn misschien dan ook baby's die anders reageren. En dan als je er dan heel veel hebt, dan krijg je een beetje beeld van hoe reageren baby's gemiddeld gezien op verschillende leeftijden op dat soort situaties.
Ja.
En dit fragmentje laat ook horen waarom het zo moeilijk is, hè, babyonderzoek.
Ja. Ja, en hierbij ging het nog redelijk goed. En dit was sowieso een hele welwillende, vrolijke baby.
Mm-hmm.
Maar alleen al om een beeld te geven, hè, dat onderzoek duurde... In principe duurden alle proefjes samen 1,5 uur. Maar dat is gewoon te lang voor zo'n kleintje. Dus je moet tussendoor even een uurtje naar bed.
Ja.
Naar een bedje daar in het lab.
Ja.
En nadat hij geslapen had, doen ze dan het moeilijkste onderdeel. En dat was de EEG. Dat vinden die kleine kinderen eigenlijk altijd moeilijk. Want ze moeten best wel lang stilzitten.
Mm-hmm.
Eerst wordt die hele opstelling gemaakt. Dus hun hoofdomtrek opgemeten en badmutsje op. In elk gaatje gel gespoten.
Was dat voor de geleiding of zo?
Ja, precies. Van die
hersensignalen. Ja.
Ja, die gel die je krijgt als je een... echo krijgt.
Ja.
En dan elektroden allemaal op de juiste plek.
Ja.
En dan moet het nog beginnen. Dus en dan moeten ze naar een filmpje kijken en zo stil mogelijk zitten, want anders dan gaan al die kabels door de war of dan wordt het signaal minder helder.
Ja.
Maar deze baby die was het eigenlijk al zat voor het begonnen was. Die had net geslapen, die had gewoon zin om een beetje te gaan bewegen.
Ja.
Dus die zat hartstikke druk te bewegen en niet naar het scherm te kijken. En dan op een gegeven moment was het, moest de baby toch maar op schoot bij zijn moeder kijken of dat helpt. Nog steeds onrust.
Ja.
En uiteindelijk redden de onderzoeksassistenten het onderzoek door hem een soepstengel te geven.
Kijk.
En toen was hij tevreden.
En toen dacht hij, dan wil ik wel even naar je filmpje kijken. Nu ik deze soepstengel in mijn handen heb. Ja. Kun je een voorbeeld geven van wat onderzoekers de laatste jaren met deze en andere technieken hebben ontdekt van wat er omgaat in het hoofd van een baby?
Ja, zeker. Wat ik zelf een heel interessant onderzoek vond, was een onderzoek in het babylab in Leiden.
Mm-hmm.
Dat was met baby's van 9 maanden oud. En ze deden dat met behulp van eye tracking. Dus ze keken, waar kijken die baby's naar?
Ja.
En die baby's werden voor een soort opstelling gezet. Bijna een soort poppenkast-achtige setting.
Ja.
En daar was te zien 2 plastic bakken. Doorzichtige plastic bakken. Met in de ene bak een beer en in de andere een bal.
Ja.
En vervolgens zagen die baby's, die zagen een hand. En die pakte de beer. Die deed die plastic bak open, pakte de beer eruit.
Ja.
Pakte de beer. En dat deed die hand een keer of drie achter elkaar.
Ja.
Dus de baby zag steeds, die hand pakte beer.
Ja.
Vervolgens veranderden ze de opstelling een beetje. Dus zetten ze de beer, die zat in de linkerbak. En die deden ze in de rechterbak. En de bal in de linkerbak.
Ja.
En toen deden ze één keer, pakte de hand opnieuw de beer. Maar dan dus uit de andere bak. Mm-hmm. En één keer pakte de hand de bal. Maar dan weer uit die linkerbak.
Ja.
En ze zagen dat de baby's het langst keken als de hand de bal pakte. En dus als baby's lang kijken, dan betekent dat dat ze het niet helemaal, dat het onverwacht is voor ze.
Ja.
Dat ze het niet begrijpen. Dus die baby's, die hadden niet verwacht dat die hand de bal zou pakken. Die hadden verwacht, die hand pakt weer de beer.
Want dat doet hij de hele tijd, ja.
Ja, maar dat betekent dus, het klinkt eigenlijk heel, heel simpel, hè, als je het zo omschrijft, maar het betekent dat een baby niet gewoon denkt, oh, er komt steeds een hand.
Ja.
Die pakt steeds iets uit die ene bak. Nee, het betekent dat er wel een soort van, zij hebben door, die hand, die pakt niet zomaar, want die is ergens op uit. Die wil die beer specifiek.
Ja, ja, ja.
Want dat verwachten ze ook. Dat ook als de beer ergens anders zit, dat die hand weer...
Dus dat je eigenlijk al snapt, wat is het doel van de ander?
Precies, ja. Ja, ja, en dat is... dit was met baby's van 9 maanden oud. Maar ik heb me laten vertellen dat ze dat al vanaf 6 maanden oud kunnen.
Ja.
Dus ze kunnen al afleiden, een ander mens heeft een doel.
Ja.
En dat is eigenlijk al, als je erover nadenkt, zoiets groots. Want ze kunnen al begrijpen... Hè? Jij bent een ander persoon dan ik en jij wil iets.
Ja, ja, dat is eigenlijk gewoon het voor wat dan later toponderhandelingen worden op heel complex niveau. Dat eigenlijk dat beginpunt van oké, ik heb nu te maken met iemand die wil iets.
Ja.
En hoe reageer ik erop? Dat begint dus eigenlijk al sowieso bij 6 maanden.
Ja.
Ja, ja, dat is wel fascinerend.
Ja.
Nog een voorbeeldje?
Nou, wat ik ook heel leuk vond was diezelfde onderzoekers met dezezelfde opstelling... deden ook nog een andere proef. En dan zetten ze... Hè, dus je hebt nog steeds die plastic bakken en dat speelgoed. Maar nu zetten ze dat speelgoed voor de plastic bakken. Dus niet meer erin, maar ervoor.
Ja.
En dan lieten ze weer die hand. Deed dan eerst de bak open.
Ja.
En pakte vervolgens weer de beer.
Maar terwijl die beer zat voor die bak.
Ja, ja. Dat is onlogisch. Ja. Het is niet nodig.
Ja.
En verder verliep de proef precies hetzelfde. Dus die hand pakte een paar keer die beer.
Mm-hmm.
En vervolgens draaiden ze het speelgoed om. En kijken, kijkt die baby weer het langst als de hand wat onverwachts doet, namelijk de bal pakt. Maar nu keek de baby precies even lang, keken de baby's gemiddeld precies even lang naar als de hand de bal pakte of de beer pakte. En dat komt, zegt deze onderzoeker, omdat baby's al vrij vroeg gebruik maken van het principe van efficiënte actie. Dus dat jij een actie onderneemt met een bepaald doel, dus je wil die beer pakken, maar dat efficiënt moet zijn, logisch eigenlijk. Ja. Hè, en als er iets onlogisch gebeurt, dan snappen ze het gewoon niet meer. En dan gaan ze dus, willen ze meer informatie, dus ze kijken... Lang naar.
Dus
naar
ze waren vooral bezig met zo van, hè, waarom zit je elke keer die bak open te doen terwijl de beer er al uit is?
Ja, precies. Ja, want deze onderzoekster had ook iets vergelijkbaars gedaan met een filmpje van een figuurtje die op weg is van A naar B.
Mm-hmm.
En er ligt een blokje in de weg. Dus het figuurtje moet om het speelgoedblokje heen lopen.
Ja.
Maar op een gegeven moment haalt in een volgend filmpje is dat blokje weg.
Ja.
En als dat figuurtje dan nog steeds omloopt. Terwijl dat helemaal niet nodig is, dan blijven baby's daar dus heel lang naar kijken.
Zo van, wat gebeurt hier? Ja. Waarom moet dit? Zit hier logica achter? Ja. Ja, ja, ja.
Dat is in ieder geval de interpretatie van de onderzoekers.
Ja, ze zijn al heel erg bezig met wat is logisch, wat is efficiënt, wat wil de ander. Ja.
Ja.
En ja, het lijkt me dat het nogal uitmaakt hoe oud een baby is. Zijn er een soort mijlpaalmomenten die wetenschappers hebben ontdekt? Zo van, nou... Globaal gezien eerst dat en dan komt echt dat hogere besef van dat? Of...
Nou, het verschilt natuurlijk ontzettend per baby.
Mm-hmm.
Dat zie ik zelf ook. Bij leeftijdsgenootjes van mijn dochter, die soms al hele andere dingen al lang al kunnen die zij nog niet kan. Of
ja.
Die al wel kruipen of... of juist dingen nog lang niet opgepakt hebben die wij thuis al een tijdje zien.
Mm-hmm.
Dus het verschilt heel erg. Maar je hebt natuurlijk wel een soort gemiddelde. Dus wat je erover kan zeggen is bijvoorbeeld met zeker weten met 3 maanden... snapt een baby dat die bungelende objecten die de hele tijd voorbij komen, die armen en die benen, dat ja. die bij hem horen.
Oh, en daarvoor snappen ze dat soms nog niet. Dat ze schrikken van hun eigen handen of zo.
Ja, of dat ze... Je hebt in ieder geval... wij hebben dat ook heel duidelijk gezien bij onze dochter. Maar volgens mij is dat bij alle baby's... Er komt een punt rond de 10, 12 weken... dat ze echt gewoon dagenlang naar hun eigen vuist aan het staren zijn.
Ja, dat weet ik ook nog inderdaad, ja.
Doorhebben van, hey, dit is iets magisch en ik kan ja, er
is ook magisch eigenlijk ja. natuurlijk, ja.
Zeker, ja. Nee, dus er zijn in Nijmegen in een babylab daar ook onderzoeken gedaan waarbij ze baby's van 3 maanden een soort armband omdeden. En als ze die armband, als ze hun arm dan bewogen, dan was er een geluid te horen.
Ja.
En ze konden zien via EEG dat die baby's na een tijdje doorkregen, als ik mijn arm beweeg, dan volgt er een geluid.
Ja.
Dus dat is...
En als ze nog een stuk jonger zijn, dan snappen ze dat nog niet helemaal.
Nee. Maar ik moet wel zeggen dat ik niet precies weet. Het zou best kunnen dat dit punt al eerder ontstaat. Maar het is heel... Hè, als baby's zo jong zijn, dan zijn ze eigenlijk vooral aan het slapen. En als ze niet slapen, dan drinken ze. Dus die echt jonge babyonderzoekers zijn gewoon super moeilijk.
En als we het hebben over echt heel jong. Ik bedoel, ja, als een baby wordt geboren, dan, ja, dan is hij of zij eigenlijk al 9 maanden.
Ja.
Wat er daarvoor gebeurt, daar kunnen onderzoekers waarschijnlijk echt helemaal niks over zeggen. Of stiekem toch weer wel?
Stiekem toch wel
toch
een
wel.
Beetje.
Oh, vertel hoe.
Nou, er zijn wereldwijd 2 soort enorme apparaten waar een zwangere vrouw met haar buik in kan.
Mm-hmm.
En dat apparaat meet dan de hersenactiviteit van het ongeboren kind.
Ja.
Ik sprak daarover met Steven Laurijs, een Vlaamse neuroloog en bewustzijnsonderzoeker. En hij vertelde dat zijn zoontje, dus zijn ongeboren zoon,
mm-hmm.
zijn vrouw met zijn ongeboren zoon, in zo'n apparaat zijn geweest. Toen konden ze dus zien dat dat jongetje al, dat was dan een foetus van in het 3e trimester.
Ja.
Dus laten we zeggen 6, 7, 8 maanden oud, die reageerde al. Je zag hersenactiviteit als er bijvoorbeeld lichtflitsen waren, als hij de stem van zijn moeder hoorde.
Ja.
Reageerde op geluidjes. Maar ze deden ook, ze speelden ook series geluidjes af, dus een soort patronen. Piep, 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 piep,
ja.
Piep, 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 zo een tijdje. En dan opeens...
Ja, heet het hetzelfde?
Piep, 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 piep.
Ja.
Even heel iets anders. En dan zagen zij al aan de hersenactiviteit van dat babytje, van die foetus, zagen ze dat die even deed. Van even, dit is iets...
Wat je later met die eye trackers dan ziet.
Ja, of hoe je dat bij... Het is een bepaald golfje,
ja.
Heeft het me laten zien. Maar dat is blijkbaar hoe er dan uitziet.
De die zag ik even niet aankomen, golf, noemen we hem. Ja.
Ja. Wat dus betekent dat zo jong al een foetus al een soort werkgeheugen heeft. Dus die heeft onthouden, ik hoor steeds een bepaalde serie geluiden. Mm-hmm. En nu hoor ik iets anders. En dat had ik niet aan zien komen.
Ja, het is toch wel fascinerend. En een baby die denkt niet met taal, toch? Schat ik zo in.
Nee, nou, dat vond ik dus ook heel lastig. Aan deze vraag, omdat wat gaat er om in het hoofd van een baby? Nou ja, wat er in mijn hoofd omgaat is heel talig.
Mm-hmm.
Dus dat vond ik al een hele moeilijke om een voorstelling van te maken. Maar ik heb dat aan alle onderzoekers die ik sprak gevraagd.
Mm-hmm.
En uiteindelijk Sabine Hunius van de Universiteit Nijmegen, van de Radboud Universiteit, die had een heel goed antwoord, vond ik. Want die zei, ga maar eens na hoe vaak jouw eigen gedachten eigenlijk niet in taal zijn. Dus heel vaak is een gedachte ook een beeld dat je voor je ziet en een gevoel erbij. En zij gaf het voorbeeld van dat zij op dat moment zich al kon verheugen in het avondeten met haar gezin. En ze zei, en dat is dan niet iets wat ik letterlijk zo denk. Ik denk niet, ik heb zin om...
Nee, niet het woord avondeten en dan is Piet erbij of Jan erbij. Of nee.
En we zitten gezellig. Maar ze zei, ik zie het voor me.
Ja.
En dat is waarschijnlijk gewoon het beeld van hoe het gisteren was.
Mm-hmm.
En ik heb er een bepaald gevoel bij.
Ja.
En dat is natuurlijk al een best complexe vorm van denken. Het is een vooruitblik.
Ja.
En dat is helemaal zonder taal. Dus sowieso iets zal dat ook...
Zo zal dat ook bij baby Luc zijn. Op het moment dat hij die soepstengel ziet, dat er toch echt wel in zijn hoofd iets gebeurt van, dat ken ik, dat is prettig.
Ja.
En dat er dan al iets van verwachting begint en dan gebeurt natuurlijk toch wel iets in het hoofd.
Dat denk ik wel, ja.
Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, Kaya Bauma. En aan de vragensteller van vandaag, Marieke Hustings, die zich afvroeg, wat gaat er toch om in het hoofd van een baby? De volgende keer zijn we er weer met een geheel nieuwe vraag. Tot dan, dag!
Hoi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar De Liefde van Nu. In de 18 jaar dat ik interview over de liefde, heb ik die nog nooit zo zien veranderen als op dit moment. Grenzen tussen vriendschap en liefde zijn veel minder scherp. En ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand die vertelt over hun zoektocht naar liefde en vriendschap. Dit is... De liefde van nu.